Geachte familie en aanwezigen, we zijn vanmorgen bij elkaar gekomen voor de begrafenis van de heer Willem den Hengst. Voorafgaand aan de begrafenis zal hier een rouwdienst gehouden worden die geleid wordt door dominee P. Mulder. Maar vooraf geef ik nu eerst het woord aan Willem Jan den Hengst.
Een christen is ons ontvallen. Willem den Hengst is niet meer. Voor ma was hij een onvergetelijke man. Hij was voor ons een vader en een ruggensteun. Zijn aangetrouwde kinderen zag hij als zijn eigen kinderen. Voor zijn kleinkinderen was hij een speelmaat en was hij een verhalenverteller. Hij luisterde geïnteresseerd naar ze en ondersteunde ze. Voor zijn familie was hij er altijd. Met zijn vrienden voerde hij gesprekken, rijk van inhoud en veelal geestelijk van aard. Voor zijn patiënten was hij een geliefd arts. Voor de medewerkers in het ziekenhuis een zeer gewaardeerd directeur-geneesheer. Hij was een raadsman voor leidinggevenden. Hij was een stuwende kracht voor zijn mede-bestuursleden. Hij hielp mensen met problemen in hun relationele sfeer en mensen met geestelijke problemen. Boven dit al was hij een volgeling van Christus. Dat was de basis van zijn leven. Dat bepaalde zijn handel en wandel en daardoor was hij wie hij was. Ik vertel u graag eerst wat over zijn levensloop. Willem den Hengst is op 23 februari 1923 geboren in Zeist. Zijn ouders hadden daar een winkel aan de Slotlaan. Hij moest daarvoor ook artikelen bezorgen. Dat vond hij niet erg. Maar om nou als jongeman kinderwagens bij de mensen thuis te bezorgen, dat vond hij verschrikkelijk. Op zijn fiets zittend sleurde hij dat onding dan ook zo snel mogelijk naar de plaats van bestemming. Dan was hij er immers vanaf. Nee, dan het etaleren. Dat stond hem heel wat meer aan. Daar kon hij zijn creativiteit in kwijt. Hij ging medicijnen studeren in Utrecht. De Tweede Wereldoorlog brak uit. Omdat hij de loyaliteitsverklaring niet wilde ondertekenen, moest hij zijn studie onderbreken en 2,5 jaar onderduiken. Pa heeft toen een aantal hachelijke avonturen beleefd waar hij prachtig over kon vertellen. Zo kwamen een keer, heel onverwachts, Duitsers bij de boerderij waar hij was ondergedoken. Pa rende een schuur in, sprong in een daar aanwezige ton en trok een jutezak over zijn hoofd. Op datzelfde moment stormden de Duitsers de schuur binnen. Omdat de deur aan de andere kant van de schuur open stond, dachten zij dat hij daar doorgegaan was. Ze renden door die deur de schuur weer uit, vlak langs de ton waar pa in zat. Ze hebben hem niet gevonden. Na de oorlog rondde hij zijn studie medicijnen in een hoog tempo af. Hij vestigde zich als huisarts in Gorkum. Samen met tante Jo werkte hij daar aan de opbouw van zijn dokterspraktijk. Toen ontmoette pa zijn grote liefde Nel Verhagen. Hij vertelde altijd vol trots, ook vorige week nog, dat op de allereerste dag dat zij elkaar ontmoetten, zij ook hun trouwdatum hebben vastgelegd. Dit bijzondere feit vond iets meer dan 50 jaar geleden plaats. Het 50-jarige huwelijk van pa en ma zou Deo Volente 15 september plaatsvinden. Wij, de vier kinderen uit hun liefdevolle relatie geboren, groeiden op in een warm nestje. Hij was een huisarts in hart en nieren. Voor zijn patiënten was hem niets te veel. Zij hebben dit enorm gewaardeerd. Dit uitte zich onder andere in een imponerend afscheid toen hij Gorkum verliet. En tot zijn overlijden, ruim 30 jaar later, had hij nog regelmatig contact met oud-patiënten. Hij wist zich geroepen om directeur geneesheer te worden in het Van Weel Bethesda ziekenhuis hier in Dirksland. De eerste jaren waren moeilijke jaren voor hem. Het ziekenhuis zou opgedoekt worden, zo werd hem in Den Haag meegedeeld. Hij vocht in afhankelijkheid voor het voortbestaan van het ziekenhuis. Hij voelde zich hierin een instrument in Gods hand. De uitkomst is zichtbaar. Een gloednieuw gebouw is uit het stof herrezen. Op 60-jarige leeftijd ging hij met de fut. En net als in Gorinchem viel hem een imponerend afscheid ten deel. Pa bleef enorm actief. Zo was hij medeoprichter van wat nu de stichting Elios heet en bestuurslid van meerdere stichtingen. Deed erg veel aan hulpverlening en schreef zeker meer dan 1000 brieven. Pa bleef enorm betrokken bij zijn kinderen en zeker ook zijn kleinkinderen. Hij bestudeerde de Bijbel intens met een open mind. Zodoende zag hij meer en meer de samenhang en de rijkdom van Gods woord. Ik noem hier graag een eigenschap van hem die ik veel mensen ook hoor noemen, namelijk zijn wijsheid. Een voorbeeld van zijn wijsheid is een 2 jaar oude brief van hem aan mijn zoon Frank gericht. Frank liet me deze brief afgelopen woensdag lezen. Pa, zijn wijsheid uit zich in zijn inlevingsvermogen en zijn heldere visie. En zijn haast tastbare liefde en respect voor zijn kleinkind. Hij begint met een compliment aan de toen 16-jarige Frank. Hij schrijft: "Het was de eerste keer in mijn leven dat je vroeg, hoe was de preek, opa? Ik vond het geweldig dat je deze vraag stelde." Pa onderscheidt in de brief de hoofdzaak van de bijzaken. Hij schrijft: "Wat is eigenlijk geloof? Een mens gelooft niet in een kerk, of dit nou een hervormde kerk is, of een gereformeerde kerk, of een evangelische gemeente. Nee, in een kerk of gemeente geloof je niet. Wat is geloof dan eigenlijk wel? Geloof is alleen mogelijk in Jezus Christus, de Zoon van God, die naar deze aarde kwam." Pa geeft ook aan wat geloof voor hem betekent en nodigt op een indrukwekkende wijze uit tot volgen. Hij schrijft: "Dit geloof in Jezus, Frank, geeft blijdschap. Het betekent niet dat een mens niet zal sterven, maar de dood is dan tijdelijk. En wanneer ons lichaam eens zal opstaan, volgt een eeuwig leven. Eeuwige vreugde zal er dan zijn." Lieve ma, vooral ook door wie jij voor pa geweest bent, was hij een gelukkige man. Zijn laatste hele zin was: "Artsen kunnen ook niet alles," wetende dat zijn einde daar was. Zijn laatste woorden waren aan jou gericht. Hij riep je tot 2 maal toe, hoeveel zeggend. Maar voor pa hoef je er niet meer te zijn. Voor ons wel. Wij, jouw kinderen en jouw kleinkinderen, hebben je als moeder en oma heel hard nodig. Willem den Hengst is niet meer. Ieder van ons hier aanwezig zal op zijn eigen manier de lege plek die hij achterlaat ervaren. Tegelijkertijd hebben we de troost dat de Heere hem opgenomen heeft in zijn heerlijkheid.
Dan geef ik nu het woord aan dominee Mulder.
Mevrouw de Hengst, kinderen, kleinkinderen, verdere familie en belangstellenden. Als wij hier samengekomen zijn in deze rouwplechtigheid die voorafgaat aan de begrafenis van uw zozeer geliefde man, Dan willen wij eerst samen zingen uit Psalm 119, vers 45. Psalm 119, vers 45 zingen wij: O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. In uw trouw zo gunstig toegezijd, zal elk geslacht, ja het eind der eeuwen delen. Deze aarde is hecht, door uw hand bereid, haar stand blijft vast, al wisselen haar tonelen. Psalm 119, vers 45. Uit het woord des Heren willen wij vanmorgen samen lezen uit het Evangelie naar Lucas, uit het 15e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 24. De schriftlezing voor vanmorgen vinden we Lucas 15, de versen 11 tot en met 24, de gelijkenis van de verloren zoon, het eerste deel daarvan. En Jezus zeide: een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tot de vader: Vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. En heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in dat land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde zei hij: hoevele huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zei tot zijn dienstknechten: brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan en geeft een ring aan zijn handen en schoenen aan de voeten en brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Tot zover de schriftlezing voor vanmorgen. Laten wij nu samen bidden. Heere, u bent groot en hoog verheven. U bent de Almachtige, de Eeuwige God. En wij zijn kleine mensen. Kleine mensen die sterfelijk zijn. Die allerhande moeite en verdriet onderworpen zijn in onze zondige afval van u. Heere, mogen wij vanmorgen tot u komen in het gebed. We zijn hier bijeen in uw huis, onder uw woord. Hier is mevrouw de Hengst. Heere, wilt u aan haar denken? Wilt u bij haar zijn? Ze heeft met haar zo zeer geliefde man het leven gedeeld. Ze waren zo met elkaar vergroeid. En nu is de band van het huwelijk door u ontbonden. Op de trouwdag, bijna 50 jaar geleden, is gevolgd een rouwdag. En Heere, mogen we haar dan u bevelen. Want u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. Heere, u bent de God, die zelf in uw woord hebt laten opschrijven, dat u een man der weduwen wilt zijn. Toon u dat aan haar. Wij vragen u om uw ontfermingen over haar, o Heere. Ze heeft veel van u gekregen in haar geliefde man. Ze hebben veel samen van u ontvangen, maar nu moet ze ook veel missen. Mag ze hem in uw handen laten, o Heere, wetend dat uw handen het nooit verkeerd doen, wetend dat uw handen, handen zijn van genade en ontferming in Christus, wiens handen doorboord geworden zijn om het loon der zonde te boeten, om uw recht te voldoen, om zondaren zalig te maken. Heere, wil u de kinderen gedenken? Ze hebben een vader gehad. Ze hebben een betrokken vader gehad. Ze hebben een biddende vader gehad. Laten ze als kinderen, de eigen kinderen, de aangetrouwden, vaders verscheiden, hoezeer ook diep indrukmakend en verdrietgevend, mogen overdenken als de Vader die u hen gaf en wilde u hen zo sterken, bijstaan en troosten. Ook de kleinkinderen. Ze hadden een lieve opa. Ze hadden een zeer betrokken opa die met hen meeleefde en hun geestelijk welzijn zocht. Heere, doe de kleinkinderen letten op de God van opa. Heere, zo bidden we u voor heel de familie waar een geliefde broer, zwager ontvallen is. Wil u vertroosting en kracht verlenen. In ons midden was een man van u onder ons gesteld. Een man die u met gaven had bedeeld van hoofd en hart. Met wijsheid had bezet en met bekwaamheden had bedeeld. Hij heeft zijn plaats onder ons mogen innemen, zijn werk mogen verrichten. Het was uw gave. We erkennen uw naam in dank voor het vele goede dat u ons in hem gaf. En u is er verdriet om zijn verscheiden. Wilt u ieder troost en kracht verlenen? Want heren, als we op een begrafenis plechtigheid zijn, ach, eigenlijk voelt ieder mens wel eigen verdriet en smart, ook uit eigen herinneringen en nabijheid. Geeft u daarin balsem in wonden, o Heere God. En als we dan zo samen zijn, Heere, laat dan uw woord de hoogste plaats mogen hebben. Want u bent God. U bent de eeuwige God. Uw heerschappij verduurt al eeuwigheid. Heere, mogen we letten op wie u bent. De geduchte God. De rechtvaardige God. Die de zonde straft met de dood. Maar die ook uit het verloren Adamsgeslacht uw kinderen hebt verkoren uit eeuwig erbarmen. Daartoe hebt u uw Zoon gegeven, de Heere Jezus Christus, dat hij mens geworden is om de straf der zonde voor al de uwen te boeten, om het eeuwige leven aan het licht te brengen. En zo wilt u door uw geest en woord nog, ook onder ons op wie de einden der eeuwen gekomen zijn, naar uw eeuwig verbondswelbehagen, mensen bekeren en in mensenlevens uw genadewonderen verheerlijken. Heere, zo mogen we in verwondering stilstaan dat u een mensenkind in genade hebt willen aanzien en opzoeken. En dan mogen we nu geloven dat zijn ziel reeds is ingegaan in de eeuwige heerlijkheid om eeuwig u te bewonderen, te prijzen en te dienen. Heere, mag zo ons samen zijn staan in het teken van u, van uw majesteit en genade, van uw naam en eer. Heere, wilt u ons sterken? Wilt u zelf getuigenis geven aan uw werk en aan uw woord? Mag de boodschap strekken tot verheerlijking van uw naam en tot heil van zielen. O Heere, als wij nog onbekeerd zijn, als wij nog zijn zoals we van nature geboren worden, mensen buiten God en Christus, zou u uw woord willen gebruiken tot bekering van onbekeerden. O, zou u door de kracht van uw geest, vanwege Christus opstanding, geestelijk doden tot het leven willen roepen. Want bij een begrafenisplechtigheid klinkt de roepstem. Heden ik, morgen gij, geeft u toch die voorbereiding op de grote godsontmoeting, opdat we onze zonde en vervloeking recht bekennen. Opdat we u de eeuwige omgenade leren bidden. Terwijl het is het heden der genade, wilt u wonderen werken. Door uw geest en woord, opdat Christus benodigd worden. Hij gekend worden. En wilt u uw kinderen in dat allerheiligst geloof sterken. Mag over dood en graf heen gezien worden op het geluk van uw kinderen. Mag uit de behoudenis van de geliefde overledenen moed gevat worden van uwentwege. Heere, dat u ons gedenken wilde, bewaart u voor de zonde, vergeeft u onze zonde, wilt u zelf in ons midden zijn, om Jezus wel. Amen. Mevrouw de Hengst, zo had u het niet gedacht, hoewel u met uw man samen ook de dingen van sterven besprak. En hoewel uw man heel reëel in het leven stond en ook vele dingen op schrift achtergelaten heeft die u nu in deze dagen en ook vandaag zo van pas komen, zo heel toepasselijk zijn. Maar toch, zo had u het niet gedacht. Samen kaarten aan het schrijven, omdat u dacht, straks zijn we 50 jaar getrouwd. En ineens meldt de dood zich. De Heere geeft u kracht en sterkte, zoals hij dat tot hiertoe gedaan heeft. Samen hebt u het leven mogen delen, zo'n halve eeuw. Zo verbonden samen, zo vervlochten is uw leven geraakt. En dan mag u terugkijken in verwondering op de leiding van God, op het goede dat de Heere u in uw man gaf. U hebt samen veel zegeningen mogen ontvangen, in zijn werk, in uw werk, en de plaats die u samen mocht innemen in uw familiekring onder zoveel mensen. Tot op de laatste dag toe had uw man nog gesprek met iemand die hulp behoefde en daartoe het luisterend oor en het in de wijsheid meedenkend hart van uw man opzocht. En hij moest het gesprek beëindigen omdat zijn hart zich toch op een niet gezonde wijze gelden deed. Zo hebt u samen uw plaats mogen innemen, ook in de gezindte die hem lief was, waarin hij zo zijn arbeid heeft mogen verrichten, in de medische sector, waarin hij zijn krachten en zijn gaven heeft mogen besteden. Samen hebt u kinderen mogen krijgen, wat een zegen. Kleinkinderen mogen ontvangen, wat een weldaad. U hebt er samen zo in grote betrokkenheid, zeker ook de laatste 20 jaar nadat uw man uit het beroepsmatige werk zich had mogen terugtrekken, zo uw plaats in mogen innemen, ook uw genoegen in mogen leven, beleven, ook uw zorgen in mogen meemaken. Zorgen zijn u ook niet bespaard gebleven, alleen al als we denken aan de gezondheidsperikelen van hem en van u. En door dat alles heen, de Heere heeft willen helpen. De Heere heeft willen bijstaan, de Heere heeft willen sterken. Zelfs in de laatste moment, dat uw kinderen, kleinkinderen vertegenwoordigt, zo de laatste zorg mochten besteden. Maar de Heere had het hoogste woord. Hij bepaalde onze geboorte, stond, plaats en omstandigheden. Hij bepaalde ook onze stervensuur. En uw man was niet onvoorbereid. Wat een genade, als dat werkelijkheid mag zijn, voorbereid te zijn voor de grote godsontmoeting. Dat u hem dan bij de voordeur zomaar kwijt mag raken in de hand van de eeuwige God. Kinderen, jullie hebben een vader gehad. Ieder op zijn eigen wijze gesprekken gehad. Ach, de Heere gedenken jullie, geven kracht, ondersteuning. Wees met moeder, dat zullen jullie zijn. Ze heeft in dubbele mate jullie aandacht nodig. In driedubbele mate. Wees rondom haar, wees betrokken op haar. Dat zullen jullie doen. Denk nog maar eens aan vader terug. Aan zijn drijf. Wat dreef zijn leven? Wat was het geheim van zijn bestaan? Ik denk dat dat lag in het woord van de levende God. Daar lag zijn rust. Daar lag zijn kracht. daar lag zijn geheim. Kleinkinderen, opa, wat zag hij jullie graag? Wat praatte hij graag met jullie? Hij heeft eigenlijk aan jullie iets enorm belangrijks achtergelaten. Opa heeft bepaald wat er boven de rouwkaart moest staan. En eigenlijk heeft hij dat nog maar zo kort geleden bepaald. Naar aanleiding van een preek van dominee Blok die je hier in Dirksland in de kerk hoorde. Deze woorden uit de gelijkenis van de verloren zoon. Zo voelde opa zich. Zo kende opa zich. Voor God zou je misschien niet denken. Maar voor God als een verloren zoon, een weggelopen kind. Maar door God in genade, in ontferming gedacht. We hopen er straks bij stil te staan. Lees het maar na. Zoekt die God van opa. Hij is genadig en barmhartig. Willem den Hengst heeft een grote plaats mogen innemen in de gezinde die hem lief had, was in de kring van de gereformeerde gemeenten en breed. Beseffend, heel diep wetend dat wij buiten het paradijs leven. Met alle gevolgen van dien tot in de ziel van de mens. Geestelijk, psychisch, medisch, psychiatrisch. Wat wist hij dat diep? We leven buiten het paradijs. De zonde trekt zijn sporen, verwoestend, verwarrend, ontheemdend. En hij wist ook dat, alhoewel wij mensen onze God verlaten hebben en onze schepper hem beledigend op het hart getrapt hebben, onszelf tot God hebben willen verheffen. Hij wist ook dat de Heere barmhartig is en barmhartigheden betonen wil aan mens, in algemene zin, in zaligmakende zin. En hij wist ook hoe belangrijk het is dat mensen vanuit het woord des Heren de dienst der barmhartigheid gestalte zouden geven. Op allerlei wijze. Op de vaste grondslag van het woord Gods, van de geboden des Heren en de belijdenis der kerk. En zo heeft hij zich in zijn beroep gegeven als huisarts, als geneesheer directeur hier op het Vlakese. Wat was het zijn roeping? Dat het Van Weel Bethesda ziekenhuis zou blijven en een volwaardige plaats zou mogen innemen. Zijn arbeid heeft de Heere willen zegenen met die van anderen uiteraard. Wat heeft hij dat ook in het verband van de gereformeerde gezind en van de gereformeerde gemeenten gezien? En wat heeft hij daar ook zijn krachten voor mogen geven? De Gliach nu een plaats gekregen hebben in het brede verband van Elios. De Vluchtheuvel, andere zaken op diaconaal terrein, met name ook binnen de kring van de gereformeerde gemeente. Hij heeft vanuit die vaste overtuiging dat er hulp geboden moest worden aan mensen in nood, vanuit de grondslag van schrift en belijdenis heeft hij zijn krachten, zijn denkkracht, met name mogen en willen aanwenden. En ook dat is niet ongezegend gebleven. We mogen de Heere dankbaar zijn voor wat hij ons ook in Willem den Hengst heeft willen geven. Maar het was niet zo dat hij alleen oog had voor de grotere verbanden, hoe wezenlijk en onmisbaar, maar hij had juist oog voor de individuele mens, voor de persoon die zijn worstelingen kende, zijn nood doormaakte, soms in psychische zin, medisch vlak, menselijk terrein, intermenselijk gebeuren, zo vaak ook verbonden en verweven met levensbeschouwelijke vragen en problemen. Tot op de laatste dag was er dat gesprek voor de individuele mens met zijn vraag. Hij is niet meer. We mogen hem gedenken in dankbaarheid voor wat de Heere ons in hem gegeven heeft. Niet om in een mens te eindigen, Dat zou hij zelf ook zeker niet gewild hebben, maar om bij het woord van de levende God terecht te komen. Ik wil u meenemen met Heeren hulp om een ogenblik stil te staan bij het gedeelte uit het woord van de evangelist Lucas dat we samen gelezen hebben. De Heere Jezus spreekt in een heel eenvoudig verhaal tot de mens. Hij tekende vader, beeld van God. Heel ons bestaan, laten we het verstaan. We leven niet zomaar voor onszelf of naar onze eigen godsdienstige mening, maar we hebben met God van doen. Hij is onze schepper en straks onze rechter. Dat wist uw man heel goed. De Heer Jezus vertelt de gelijkenis. Een vader heeft zoon. God heeft mensen. En wat doen die mensen tegenover God? De gelijkenis tekent het ons. Deze zonen, eigenlijk hebben ze alle twee in hun hart zichzelf boven vader gesteld. Die ene die het eerste ter sprake komt, die heeft dat heel brutaal gedaan. Hij eist het deel van de erfenis dat hem straks zal toekomen als vader, als moeder er niet meer is. Dat eist hij nu al op, hoe brutaal. Beeld van de mens in zijn zondeval. Tegen God, los van God. Ik wil wat ik wil. De mens van 2004 praktiseert het zo massaal en massief. De mens gaat zijn eigen weg en wil geen hogere macht waar waarden en normen vandaan komen. De jongste zoon is zo treffend dat beeld. Die oudste zoon, we laten dat wat rusten vanmorgen, doet het anders. Doet het gecamoufleerder. Lijkt veel meer aan vader onderworpen. Maar als het erop aankomt, juist vanuit de genadigheid van de vader, dan wil hij vader niet respecteren en niet liefhebben en niet gehoorzaam. Ziet u uw beeld? De jongen gaat weg. Hij leeft zoals hij maar leven kan. Hij wil van alles genieten. En hij komt in de modder van de zonde terecht. Nee, nog erger. Hij komt in de modder van de ellende terecht. Bij de varkens, zwijnen eraf. En daar komt hij tot zichzelf. Daar komen in zijn hart goede gedachten van thuis. Daar komen in zijn hart goede gedachten van zijn vader. Ik verga hier van honger. Ik heb hier niks goed. Maar vader is goed. Als een mens geestelijk zulke gedachten krijgt. Komt dat vandaan? Niet uit het hart en uit het verstand van de mens buiten het paradijs. Maar dat druppelt, zegt Calvijn, de Heilige Geest in het denken van een mens. Wonderlijk toch. Waar God de Vader vanuit zijn eeuwige liefde met koorden van liefde een zondaar gaat trekken. Waar God de Heilige Geest een geestelijk dode wederbaart en tot het leven brengt. Waar Christus Jezus, de Zoon van God, mens geworden zijnde, heeft wel een indalen in zonde en vloek, in een bestaan onder het oordeel vanwege de zonde. Daar heeft Christus het gedragen, het loon der zonde, de straf der ongerechtigheid, de vloek der wet, de toorn van God tot in de bittere dood des kruises. Tot in de Godverlatenheid heeft alles volbracht. Wat heeft het hem gekost? Bloed gekost. Tranen gekost. Worsteling gekost. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Hij is er doorheen gegaan. Door de dood heen, door de helse angst en Godverlatenheid heen. Om alles te volbrengen. God tot verheerlijking. De zijnen tot zaligheid. Om het eeuwige leven te verwerven. Hij is opgestaan. En als de opgestane levensvorst zoekt hij verlorenen. Hoort u zijn stem? Zo u die heden hoort. Verhard uw hart toch niet. Dat doen we zo makkelijk. Dat is onze aanleg. Maar laat u toch leiden. Christus, laat het klinken, ook in jouw hart, aan uw oor, wend u naar mij toe, word behouden, want u hebt behoudenis nodig, anders gaat u voor eeuwig verloren, tot in de buitenste duisternis, vanwege uw zonde en afval van God. Hoor toch zijn stem. En leeft. Dat gaat zomaar in het hart van de jongen daar bij de varkens leven. Zomaar, nee, vanuit de drie enige God. En hij komt tot zichzelf. O ongelukkig, zijn eigen verlorenheid voor God beleefd en beleid. Want daar is een plaats van genade en ontferming bij de hoogheilige God. Daar is een plaats van barmhartigheid aan de voeten van de rechtvaardige majesteit die de zonde niet ongestraft laat blijven. O, als we dat in ons hart voelen, te meer zeggen we het. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Ik ben het niet meer waard uw kind genaamd te worden. Ik heb uw straf, uw gramschap verdiend. Hoor, daar spreekt onze gelijkenis van de ontfermingen van de Vader. En als hij nog ver van hem was, die jongen gaat terug. Die jongen gaat naar zijn vader terug, met berouw, met schaamte, met kleren die eigenlijk geen kleren meer zijn aan zijn lichaam, met heel dat pak van zijn dwaasheid en zijn schande. Maar hij gaat. Trekkend is de liefde van de Vader. Als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. Die bewogenheid van de vader, van daaruit de liefde. De gave van de zaligmaker, Gods enig geboren zoon en de werkingen van de Heilige Geest, zodat het geloof geplant wordt. Met berouw, met liefde in verootmoediging, zodat de zondaar komt en toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. De barmhartigheden van God, die roemen tegen het oordeel dat wij verdiend hebben. De barmhartigheden van God, die spreken van zijn eeuwige zondaarsliefde. De barmhartigheden van God, die samengaan met al zijn deugden, liefde, ontferming, genade, trouw, goedertierenheid, rechtvaardigheid, heiligheid. Eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij die gestraft aan zijn eigen lieve zoon. Wat heeft het hem gekost? Wat heeft het de Vader gekost zijn zoon te geven tot in de bittere, smadelijke dood des kruises, opdat zijn recht gehandhaafd, zijn toorn gestild, zijn gramschap geblust, opdat zijn liefde geopenbaard, opdat zijn barmhartigheid, zijn genade luisterrijk toegepast zal worden. De Vader ontfermt zich over zijn verloren zoon. Vader begreep dat. Uw man verstond dat. Opa wist daarvan. Ik denk dat als het ooit zo ver gekomen zou zijn dat jullie als kinderen, net als die verloren zoon, in boosheid de deur dicht gedaan zou hebben en gezegd zou hebben: Vader, je ziet me nooit meer. Dat vader, als je terugkwam, met open armen klaargestaan had om je te ontvangen. Als beeld van de eeuwige God. En zo heeft hij zijn werk gedaan. Vanuit bewogenheid. Wetende wat barmhartigheid betekent. Voor hemzelf. En zo heeft hij zijn plaats mogen innemen. Onder mensen. Waar de gebrokenheid door de zonde op alle manieren tastbaar, hoorbaar en voelbaar was. Zo heeft hij mogen werken met gaven die de Heere verleende. Maar het grootste is als een mens, een verloren zoon, zelf barmhartigheid krijgen mag. Barmhartigheid leert nodig te hebben. En van barmhartigheid leven mag. Dan zullen we eeuwig roemen in barmhartigheid. Want die verloren zoon is thuisgekomen. De vader heeft hem omhelst. Heeft hem zelfs niet eens helemaal laten uitspreken. Want die jongen die veroordeelde zelfs zijn eigen zo diep. De vader laat hem niet eens helemaal uitpraten. Hij had dat wel in zijn hart, hij wilde dat ook wel zeggen. Maar de liefde van de vader overspoelt het. En dan gaat vader zeggen: nu moet het beste kleed komen. Een ring aan zijn hand, het gemeste kalf geslacht. We zullen een maaltijd van vreugde maken. Want deze mijn zoon was verloren. En is gevonden. God zoekt het verloren. Heeft zijn zoon gezonden om te zoeken. En zalig te maken dat verloren was. De vader zocht zijn zoon. God zoekt in zijn eeuwig ontfermen. Verloren zonen naar zijn verkiezend welbehagen. En hij brengt ze zelf in. In de bruiloft van het Lam. Daar zullen ze eeuwig zingen. Van Gods goedertierenheid. Daar zullen ze eeuwig zingen. Heere, het was door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Ik denk zo, mevrouw de Hengst. Dat voor uw man het danklied is begonnen. Op het moment dat hij de adem uitblies en zijn ziel inging in de vreugde van zijn Heere en zaligmaker. Toen is het begonnen te klinken. Mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Wij willen hier samen met gebed eindigen. Heere, u deed ons bijeen zijn. We mochten in deze rouwplechtigheid overdenken. Uw barmhartigheden over een verloren zoon. In de zoon van uw eeuwige liefde. Tot roem van uw naam die heerlijk is. Wilt u toepassen? Wilt u ons bekeren, leren? Sterken in het allerheiligst geloof. O God, bewaar ons voor ongeloof, voor onbekeerlijkheid, voor het blijven gaan op paden van de jongste zoon of de oudste zoon. Dat leeft allemaal in ons. wilt u ons ervan aftrekken en tot u brengen door uw geest en genade. Heere, wilt u zo werken en wonen, ook in de lijn der geslachten, ook in de kring van de familie. Ontferm u, o Heer, en wilt u versterken wat uw hand begon. Het geloof van uw kinderen kan zo bestreden zijn, zo aangevochten worden. Het kan zo zwak zijn, maar mag het vanmorgen zo wezen. Moed scheppend uit de behoudenis van een verloren zoon, ziende op uw eeuwige barmhartigheden, dat uw kinderen ook straks bij het open graf, over dood en graf mogen zien op u en op het heil dat u bereidt voor allen die u eeuwig hebt lief gehad en die u vrezen. Heere, wilt u met ons gaan naar de plaats van begraven? Sterkt u ieder die enig werk heeft te doen? Mag alles op een goede manier gebeuren? Wilt u in het bijzonder mevrouw de Hengst en de haren bijstaan en ondersteunen? Mag ook daar uw woord de hoogste plaats innemen? Mag alles, ook het weer, meewerken? Gedenkt u ons, vervult u alle tekort, verzoent u onze zonden. We erkennen uw naam voor het goede dat u gaf. Verhoort u ons om Jezus wil. Amen. Wij willen hier tenslotte samen zingen op Psalm 116, het vierde en het vijfde vers. 116, het vierde: de eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Keer mijne ziel tot uw rusten weder, gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. En het vijfde: gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. 4 en 5 uit 116.
Kruidenhengst, kinderen, kleinkinderen, familie en aanwezigen. De tijd is nu aangebroken om de Heer den Hengst naar zijn laatste rustplaats hier op aarde te gaan begeleiden. Mag ik u dan verzoeken u in gereedheid te brengen voor het vertrek naar de begraafplaats, alvorens ik eerst de volgorde van de volgende namen af wil lezen. Het ligt in het voornemen dat we lopend naar de begraafplaats gaan en wel in de volgende volgorde. Mevrouw den Hengst, kinderen en kleinkinderen, dominee Mulder en de kerkenraad, familie den Hengst, familie Verhagen en aansluitend de vrienden en bekenden.
nu nemen op, hè.
Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Door de Heere is opgenomen in zijn heerlijkheid onze, voor ons onvergetelijke man, vader, schoonvader en opa, Willem den Hengst. Mevrouw de Hengst, de Heere sta u bij. Hij geeft u alles wat nodig is. Zijn ondersteuning, zijn vertroosting, bovenal zijn genade voor de tijd en voor de eeuwigheid. Kinderen, kleinkinderen, vader, opa, hier op aarde wordt zijn stem niet meer gehoord. Hij mag eeuwig naar de ziel reeds bij de Heere zijn. Let op wat zijn leven en wat zijn sterven meegeeft aan boodschap. Treffend dat naar zijn wens boven de rouwkaart woorden stonden uit de gelijkenis van de verloren zoon. De Heere gedenke u als kinderen, jullie als kleinkinderen. Wees rondom oma. De Heere geven ook u, ook jullie troost en kracht. Ook voor de verdere familie wil ik dat van harte toewensen bij het ouder worden. Dan valt deze, dan valt die weg. De Heere gedenke in alle wegen die u meemaakt en hij geeft bovenal de rechte voor- en toebereiding, want voor ons allen komt eens de dag. Daarom hier bij dit open graf, op deze altijd weer indrukwekkende plaats, op de dodenakker, eigenlijk nog twee gedachten vanuit de gelijkenis die ons door de dierbare overledene zelf is aangereikt. Het is alsof wij ons ook hier op de begraafplaats vanuit het woord van God nog een boodschap meegeeft. Twee gedachten. De eerste is deze. Toen daar de feestmaaltijd aanbrak vanuit de ontfermingen van de Vader vanwege het gevonden zijn van zijn verloren zoon, toen was die tweede zoon afkerig. Hij wilde niet weten van genade. Wie u bent, wie jij bent. Wees toch zo niet dat u niet wilt weten van genade. Wie u bent, wie jij bent, je hebt genade nodig. Want anders heb je geen bestaan voor God. Wie wij zijn, ik en jij, u en ik, wij hebben onze weg voor God verdorven. Wij zijn als die verloren zoon buiten het paradijs en we hebben de allerdierbaarste God zo diep gegriefd. En we staan zo zwaar in de schuld, o weet het, alleen genade redt. Wees niet te hoog, wees niet te ver van de Bijbel. Wees niet te laag, wees niet, wat moet ik zeggen? Wees niet zozeer jezelf, dat je niet tot de roep om genade komt. Vanuit het diepst van je hart, daar is genade, overvloeiende, zelfs voor de grootste der zondaren. O, de deur van genade staat open, die is voor niemand op voorhand gesloten. Maar het is wel waar, het ontvangen van genade is heel persoonlijk, gebeurt tussen uw hart en de eeuwige God, om Jezus wil, door de toepassing van de Heilige Geest. Zoek dat, begeer dat van de Heere, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Wie u bent, erken toch uw ongerechtigheid, dat ge tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Laat u toch met God verzoenen, eer het te laat is, want wie buiten God, buiten Christus, buiten het oprechte geloof en de ware bekering leeft en sterft, komt eeuwig om. O bedenk, bedenk wat tot uw vrede dient. Genade is zo onmisbaar en is zo vrij en is zo ruim. Ach, hoor toch zijn stem en leeft. Het wordt sterven. En dat betekent God ontmoeten. Laat het aan deze zijde van het graf zo wezen, dat u weet van een godsontmoeting. In uw verlorenheid, door zijn genade, de Heere werken. Zulke wonderen van genade, ook in de familiekring, om zijn ontfermen. Tweede gedachte. Staat zo waar de schriftlezing in de kerk mee besloot. En zij begonnen vrolijk te zijn. Aangrijpend. Toen u, mevrouw de Hengst, in verdriet, misschien wel een beetje in verwarring, wat moet er nu en wat zal er nu, terecht kwam, was het voor uw man naar zijn ziel. En hij begon vrolijk te zijn. O, dat is een vrolijkheid die nooit meer eindigt. Dat is een vrolijkheid, nooit verward door de zonde, nooit verstoord door de vorst der duisternis, nooit onderbroken door welke beslommeringen ook van het aardse bestaan. De vrolijkheid in God. Allermeest, want daar zien Gods kinderen zijn aanschijn geprezen. Allermeest, want daar zal God zijn alles en in allen. Daar gaat het maar om één naam, om één wezen, om één zaak. De Heere. De Heere alleen, de drieënige. De Vader die verkoor en zijn Zoon gaf. Christus die de menselijke natuur aan hem gehoorzaamde en zijn bloed stortte tot in de dood. En de Heilige Geest die het toepast in het hart van zondaren en bij de verkregen belossing bewaart. De drie enige God wordt eeuwig de lof en de eer toegebracht. Opa is nu naar zijn ziel bij de Heer in eeuwige blijdschap. En zal straks vanaf de jongste dag ook naar zijn lichaam daar zijn waar mensen altijd de Heere zullen dienen. Met wat ze daar op de nieuwe aarde zullen krijgen en doen. Altijd de Heere dienen. Altijd de Heere liefhebben. Altijd de Heere bedoelen. Zou jij daartussen passen? Of moet u zeggen, de aarde, mijn eigen leven, het werelds genoeg, mijn begeerte, o bekeert u. Of zegt u, o Heer, dat is de hunkering van mijn hart. De begeerte van mijn ziel, maar er is zoveel wat aftrekt en verward. Wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen, ziende uw aanschijn geprezen. Kinderen Gods, houd moed. Uw ziel zal vrolijk leven. En ze begonnen vrolijk te zijn. Daar waar de Heere alleen de hoogste plaats inneemt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Naar de wens van de overledenen willen we hier nog samen zingen Psalm 72, het laatste vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.
Zijn naam moet
We zijn er nu gekomen aan het einde van deze droeve plechtigheid. Mag ik u dan allen verzoeken met ons deze begraafplaats te verlaten en ons te willen volgen naar de kerk, alwaar mevrouw den Hengst een woord van dank tot u zal richten. Aansluitend zal ouderling Kooi deze droeve plechtigheid met schriftlezing en gebed afsluiten. Verder deel ik u nog mee dat het gezin, dus mevrouw den Hengst, de kinderen en kleinkinderen, hier op deze plaats als laatste afscheid zullen nemen. Mag ik dan de overige aanwezigen, nadat zij afscheid hebben genomen, verzoeken om mij te willen volgen naar de kerk.
Het was de wens van mijn man dat ik u allen zou bedanken. U begrijpt dat dat moeilijk is, maar ik wil ook zijn laatste wens voldoen. Wilmie Mulder, heel hartelijk dank voor de begeleiding van deze dienst en voor ook de begeleiding van ons gezin in deze moeilijke dagen. Ik hoop dat de Heer u verder wil sterken in al uw werk, ook in uw eigen gemeente. Het kwam nu zo dat onze eigen consulent er niet kon zijn. We zijn heel blij geweest met uw komst. Dank u wel. De kerkraad wilde ik bedanken voor het gebruiken van dit kerkgebouw. En ook voor de begeleiding van ons. Dan blijft mij nog over om Willem Arie te bedanken voor het spelen, Willem Arie. Ik denk dat jouw oom Willem hiervan genoten zou hebben. Ook de koster en het personeel, heel hartelijk dank. En dan wil ik toch ook vanaf deze plaats onze kinderen en kleinkinderen bedanken. Ik wist dat we een hecht gezin hadden. Ik wist dat de liefde onder ons heerste. Maar de liefde die ik van jullie deze dagen ondervonden heb, jullie stonden als een muur om me heen. Ik heb het als iets gevonden waar heel veel zegen in zat. We hopen samen verder te gaan. en alle aanwezigen verder, u die mijn man gekend hebben en op ieder op zijn eigen manier van hem gehouden hebben. Ik wou u en mezelf, deze tekst meegeven. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Dank u wel. Ja, sorry, je vergeet toch altijd wat? En ik vergeet juist Jaap, die ons zo bijgestaan heeft in deze dagen. En ik heb zo gezien dat het werk wat hij doet, dat zo zinvol is. Ja, bedankt.
Dan geef ik nu het woord aan ouderling Kooi.
We hebben nu samen deze plechtigheid eindigen met het lezen uit Gods woord en dankgebed. Willen we ook met gepaste aandacht luisteren naar wat de Heere tot ons te zeggen heeft. Vanuit het boek Openbaring en daarvan het 7e hoofdstuk. Dan lees ik vanaf vers 9. Er staat boven geschreven: de schare die niemand tellen kan. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor de troon neder op hun aangezicht, en aanbaden God, zeggende: amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging, en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt, in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon Gods, en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren, en zij zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot hiertoe sluiten we nu met dankgebed. O Heere, allerhoogste majesteit in den hemel, zouden we in u mogen eindigen. Niet in een mens, want dat is ijdelheid. We hebben samen gezongen dat u de eer zou mogen ontvangen, die u zo waard bent om te ontvangen. Zouden we in u mogen eindigen. U zijt een God die gezorgd heeft dat het ook vandaag ordelijk mocht verlopen. Het was ook de wens. U staat boven alles, ook in de natuur. Geef ons maar een hart om op te merken. Heere, mogen wij aan u bevelen, zoveel malen vandaag. Ook door de mensen die haar omringen, toegesproken en toegewenst. In uw handen. Heere, daar zijn we het beste. U heeft uw bijzondere zorg toegezegd aan de weduwvrouw in uw woord. En wat uit uw lippen ging, blijft vast en onverbroken. Heere, zou u willen schenken. Datgene wat nodig is als dat weduwkleed ons omringt. Zou u willen sterken, willen ondersteunen naar het lichaam, maar ook de ziel. U kent haar op het allervolmaakst, ook de kinderen, de kleinkinderen, alle die omringen. U zijt die alwetende. Nou is het zo noodzakelijk, Heere, dat u zelf in ons leven komt betonen te zijn die alwetende. Misschien wel, Heere, dat wij ons zouden bezwaren, omdat u zijt die alwetende. U kent ons hart. U weet wat voor een boze dingen daarin is. Maar Heere, voor u ook niet te wonderlijk om wel te vertroosten. Om te zijn die alwetende. Want u weet wat er in ons hart is. Zou u zelf willen schenken wat nodig is om in u te mogen eindigen, ook voor de toekomst. U meer en meer te mogen benodigen. Om als een steil en diep afhankelijk aan uw troon te mogen verkeren in alles wat nodig is, ook in het gemis. Dat u de troost willen schenken die u alleen maar geven kan. O Heere, zou u zo met ons willen zijn. Naar de grootheid van uw barmhartigheid, die niet klein te acht is. Maar als we er iets van zouden mogen zien, o Heere, zo bewonderenswaardig, geef het in te mogen leven. Om diens wil die aan uw rechterhand is, waarover het ook vandaag weer ging, over het lam. Om Jezus wil, amen.
Geachte aanwezigen, mag ik u dan verzoeken om met ons de kerk te verlaten en ons te willen volgen naar de zaal van de kerk, alwaar er, zover u dat nog niet gedaan heeft, gelegenheid is om de familie met dit verlies te condoleren. Tevens wordt u ook namens hen een kop koffie aangeboden en is er gelegenheid om van elkander afscheid te nemen.